Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Diese Woche entführen wir euch im grossen Podcast-Lass ins Fürstentum Liechtenstein. Entdecken mit uns ein Land, das stolz auf die doppelte Binnenlage, malerische Alpen und mittelalterliche Burgen ist. Erleben mit uns, wie Tradition und Moderne in einem vom kleinsten, aber reichsten Länder auf der Welt aufeinandertreffen. Willkommen im Liechtenstein.
Liechtenstein moet het paradijs zijn. Als zelfs de Zwitsers aan hun eigen kant van de grens blijven wonen om rijk te worden in Vaduz, weet je dat de Liechtensteiners in Luilekkerland zijn geboren. En er wordt goed voor ze gezorgd, door een koninklijke suikeroom. Als een burgervader zorgt hij voor zijn onderdanen, zolang ze het niet wagen om zijn macht in te perken. Dit is geen ceremoniële mascotte, maar een ouderwetse heerser. Als Liechtensteiner kun je 's ochtends op de thee bij de vorst, dan even de grenzen over voor een duik in de Bodensee, 's middags apres-ski in St. Anton en zelfs dan ben je nog voor het donker thuis. Dit is dus niet de allerslechtste plek om een mielenlandje te stichten. Als ze nog een plek hebben voor 3 liefhebbende geografen, dan houden wij ons aanbevolen.
Zo, zeg dat, hè.
Zo.
Ooit geweest, Liechtenstein?
Nee, en ik ben er meteen de enige volgens mij van ons drie.
Ja, ik ben er volgens mij wel geweest, maar ik weet het niet helemaal zeker eigenlijk.
Heeft een verpletterende indruk achtergelaten?
Ik kan het zeggen. Ja, nee. Wij gingen vaak naar Italië en Oostenrijk en Zwitserland met de auto. En dan kom je hier langs. En ik geloof dat we er wel eens voor de grap in zijn gereden.
Oké, okay. Dan zal ik je vertellen. Misschien dat moet je wel echt bewust gedaan hebben. Want de snelweg die net langs Liechtenstein loopt...
Ja.
Waarmee dus de Liechtensteiners van A naar B komen. Die ligt dus in Zwitserland.
Ja, nee, je moet er wel echt vanaf. Ja. Maar volgens mij heb ik dat gedaan.
Leon, jij weet zekerder dat je hier geweest
ik
bent.
Ik ben hier een paar jaar geleden geweest. Ja, wij zaten bij vrienden van vrienden die woonden net over de grens. Daar zullen we het straks over gaan hebben, over die mensen. En we hadden een racefiets mee. Dus wij zijn vrij... Ik heb gewoon het hele land doorgefietst.
Is het het land waar je het kortst bent geweest?
Ik denk het wel, ja. Ja, als je het vliegveld niet meerekent.
Ja, doen we niet.
Maar dan ja.
Zo.
Dit is ook het enige land...
Want je hebt er niet geslapen.
Ik heb niet geslapen, maar ik ben er dus ook niet geweest met een auto. Niet met een vliegtuig. Ik ben alleen met een fiets geweest.
Ja, precies.
Dat is ook het enige land ter wereld waar ik alleen met een fiets ben geweest.
Dat is wel een mooi wapenfeit.
Ja.
Liechtenstein vond ik wel echt een van die landen waardoor ik deze podcast zo leuk vind.
Ja, inderdaad.
Omdat je weet dat het er ligt. Je weet dat je zonder die podcast nooit de moeite had gedaan om je te verdiepen in Liechtenstein. Want ja, zo is het nou eenmaal. Maar ja, er is gewoon heel veel. Het is gewoon een land dat gewoon helemaal vast zit in gewoon alleen maar van kroegfeitjes.
Ja, ja, inderdaad. Ja, vooral in stukjes.
Ik zit ook nog steeds na te genieten van onze aflevering over Vaticaanstad. Wat natuurlijk ook zo'n staartje is. Waarbij je weet van oké, dit wordt heel dol. Helemaal gek.
Ja, zei achtbaan. Maar ik zou tegen Max voor de opname. Liechtenstein is ook zo'n landje wat het kan hebben. Zeg maar, je moet nooit naar beneden trappen in je humor. Maar Liechtenstein, die kan je echt flink aangepakt
zijn.
Je mag ze wel belachelijk maken om de shit die ze doen.
Wat ik wel leuk vind, is dat er ook gewoon geen groter denkbaar verschil kan zijn tussen Papua-Nieuw-Guinea vorige week en Liechtenstein nu.
Ja, inderdaad. Ja.
Dus daar gaan we dan. Met jullie wel bevinden. Of moest jullie nog wat kwijt?
Nee hoor. Nee,
mooi.
Ga je gang.
Dan in de Alpen dus, Liechtenstein. Klein landje. Ingeklemd tussen Westerbuur, Zwitserland, Oosterbuur, Oostenrijk. Heeft een beetje de vorm van het symbool van het Britse pond. Ga eens kijken en dan kun je ook niet meer dat ons zien. Zeg maar. En ik kreeg van Hug een tipje mee, ook als een mini Luxemburg. Want het is een beetje de kleine versie van hoe Luxemburg eruit ziet.
Yeah.
En als je dan een mini Luxemburg bent, dan weet je dat je geen groot land bent. Samen met Oezbekistan zijn ze ook het enige doubly landlocked land van de wereld. Ja, dus dat betekent dat, dat zij zelf geen kustlijn hebben en al hun buren ook niet.
Nee, en dat is dus dit vind ik altijd zo moeilijk, want kan iemand hier eens een keer een fatsoenlijk Nederlandse term voor verzinnen?
Ja, inderdaad. Doubly landlocked.
Binnenstaat, toch?
Ja, een dubbele binnenstaat. Maar binnenstaat zegt niet wat het is. Landlocked zegt precies wat het is.
Ja, een dubbel kustloos land. Laten we dat maar even dopen hier dan. We hebben er ook niet zo heel veel mee nodig, dus dat scheelt ook. De oppervlakte, ja, we zeiden het al, het is klein. 160 vierkante kilometer. En daarmee net zo groot als Aruba of de gemeente Peel en Maas. Hebben jullie enige idee van de schaal waarop Europese landen groot of klein zijn? Wie zijn de kleinste en waar moeten we Liechtenstein zien in dit verhaal?
Ja, ja, Vaticaanstad en Monaco zijn kleiner.
San Marino ook, denk ik.
San Marino, denk ik. Nou, ja, ik denk dat het niet veel scheelt met San Marino. Ik denk dat Andorra ietsje groter is.
Ja, Andorra en Luxemburg zijn wel groot.
Dat klopt. Je hebt eerst Vaticaanstad, dan Monaco, dan San Marino, dan Liechtenstein en dan Malta.
Oh, ja.
En vanaf
okay.
dan zijn het ook eigenlijk al niet echt meer mini-staatjes, zeg maar.
Nee. Dan kom je bij Andorra en Luxemburg.
En Luxemburg en zo, ja, precies. Ja. Ze hebben iets van 40.000 mensen. Net zoveel als de gemeente Oude IJsselstreek. Ja, dat is de schaal waarop we meten vandaag.
Ja.
De hoofdstad is Vaduz. En het is een beetje, ja, van noorden naar zuid is het een beetje een langgerekt land. Dus de westelijke helft is een dal en de oostelijke helft zijn bergen. Vaduz ligt een beetje halverwege. En net iets ten noorden daarvan heb je Shaan. En dat is de grootste stad. Grootste, tussen aanhalingstekens. En in het noorden grenzen ze ook aan de Oostenrijkse wereldstad Veldkirch.
Ja, daar heb ik dus geslapen.
Daar heb jij geslapen. Ja. Nou, dat is ook niet heel veel. Maar daar willen dus ook wel veel mensen dichtbij in de buurt wonen. Dus dat is een beetje het zwaartepunt qua demografie. De Zwitserse frank is waar ze mee betalen. Ze zijn overwegend katholiek land. Ze spreken Duits, maar dan wel in een Alemannisch dialect.
Ja, zoals je hoorde in de intro.
Ja, het is een beetje, ja, precies, een beetje een verzamelgroep van dialecten die je ook wel, die zie je ook wel in Zuid-Duits en ook het Zwitser-Duits. Dat is een beetje die groep.
Ja.
De achternamen zijn Büchel, Markse, Beck, Frick, Voogd en Schädler. En de vlag zijn twee horizontale banen, blauw en rood, met linksboven in een kroon. En we weten allemaal sinds de aflevering van Haiti, ja, dat in 1936 die kroon erop gezet is. Of in 37 volgens mij, omdat ze er in 1936 tijdens de Olympische Spelen achterkwamen dat ze dezelfde vlag hadden als Haiti.
Ja, ik wil zo graag bij dat moment zijn geweest.
Ja, ik vind wel echt mooi dat Liechtenstein iets daaraan heeft gedaan.
Ja,
toch?
Ja, ja, maar, ja, precies.
En Haiti heeft daarna ook een mooi embleempje erin gezet. Wat vinden jullie van de vlag van Liechtenstein?
Ik denk hetzelfde als wat ik vond van de vlag van Haiti.
Wat heb je daar gezegd?
Hele goede vraag.
Geen idee meer.
Nee, ik vind het wel een oké vlag. Ik vind die kleuren ook uniek, dus ik vind het ook wel grappig. Ja. Het is gewoon klassiek. Kroontje zegt wel precies wat het is. Het is functioneel ook nog. Dus, ja.
Ja. Ja, blauw-rood zie je inderdaad niet zo heel veel. Ja, ik vind het ook wel wat hebben.
Ja, 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 ik accepteer voldoende.
Oké. Liechtenstein, bevolking, geschiedenis, politiek. Even snel de bevolking, want ja, niet super boeiend, maar wel een mooie cliffhanger voor economiehoofdstukje. Twee derde van de mensen is Liechtensteiner. Een derde van de mensen is een verzameling van Zwitser, Oostenrijker, Duitser, Italiaan, Portugees en alle andere landen die graag meeliften op belastingparadijs Liechtenstein.
Ja.
Dat is even wie er allemaal wonen. Wat wel mooi is, is Liechtenstein is natuurlijk niet heel bekend in de wereld. En ik kreeg, we kregen een heel mooi bericht van een vriend van de show, Sam. Die heeft een vriendin, die is Liechtensteinse. Is natuurlijk zit vol met mooie feitjes. Dus hij vertelde ook dat zijn vriendin een keertje naar de VS vloog. En toen de douane van de VS geloofde gewoon niet dat dit een echt paspoort was. En hij zei van, als je dan toch een keer een paspoort namaakt, doe het dan in ieder geval van een land dat bestaat.
Ja, heerlijk.
En hij zei ook, dit gebeurt zo vaak dat er dus in het paspoort een kaart staat met Liechtensteins locatie. Zodat je bewijs hebt dat het land bestaat.
Heerlijk. Wat vet.
Dat is echt heel vet om te horen. Dus hebben we dat gehad, de demografie. En dan gaan we eens even goed de geschiedenis in. En voor iedereen die maar een paar minuten heeft om dit hoofdstukje te luisteren, doe gewoon eventjes het begin hiervan. Want als er één vraag is die je al hebt over Liechtenstein, als je dat al hebt, dan is het natuurlijk vooral waarom zij een land zijn. Dus dat ga ik hopelijk proberen uit te leggen in dit hoofdstukje. Als je wat langer de tijd hebt, dan kom je bij alle gekke dingen die er bij Liechtenstein komen kijken. Dus blijf ook maar gewoon luisteren. Wat we moeten weten over Liechtenstein is dat ze al lang onderdeel zijn geweest van het Heilige Roomse Rijk. Dus daar pakken we hem even op. Dat gebeurde ongeveer rond het begin van de 10e eeuw. Dus dat is een beetje de jaartelling waar we naar gaan kijken. Als je Karel de Grote kent, dit is het rijk dat hij stichtte. En er kwamen daarna nog een heleboel andere Karels en Jozefs en Ferdinands en zo. Maar dit is echt een belangrijk rijk geweest. En het heeft bestaan tot de Napoleontische tijd rond 1800.
Ja.
Zij noemden zichzelf het Heilige Roomse Rijk. En dat was vooral omdat ze zichzelf een voortzetting van het Romeinse Rijk. En ze hadden ook met de paus afgesproken dat ze zichzelf heilig mochten noemen. Dat is een beetje een statusdingetje. Ja. Dus dat is de naam van het Rijk. Maar qua identiteit was het vooral een Duits Rijk. Dus wat wij nu ook kennen als Duitsland was het kerngebied van het Rijk. En het zou later ook het Duitse Rijk worden. Dus dat ontstond uit dit Rijk. Moet je dus even weten. En Liechtenstein was daar dus een deel van. En wat je moet weten over dat Heilige Roomse Rijk, wat je nog meer moet weten, is dat het voor een deel rechtstreeks onder controle van de keizer viel. Maar een grootste deel was een soort vereniging van allemaal kleine gebiedjes die uiteindelijk wel onder soevereiniteit van die keizer stonden, maar die wel heel veel autonomie hadden. En ze hadden ook heel veel mooie statussen van al die gebiedjes, dus die ook wij in Nederland allemaal kennen. Dus dingen als graafschap, hertogdom, inderdaad, prinsdom, bisdom, aartsbisdom. Sommige steden waren dan ook weer een eigen identiteit. Dus dat waren dan vrije steden. Dat waren allemaal statussen. Mm-hmm. Dit is ook een beetje waarom de kaart van Duitsland tot de tijd van Otto von Bismarck eruit ziet als een hele grote lappendeken.
Ja.
Nou, Liechtenstein was dus zo'n lapje. En dat lapje had heel veel geluk dat keizer Karel VI tegen het graafschap van Vaduz en de heerlijkheid van Schellenberg zei van worden jullie samen maar een vorstendom. Mm-hmm. En dat Heilige Roomse Rijk was dus wel een beetje een rijk om een beetje te netwerken. Hè? Dus kreeg je zo'n ander statusje en zo. En dat hadden zij dus heel goed gedaan. En dat stukje land werd geregeerd door het Huis Liechtenstein. Een van de oudste adellijke families van Europa. En die hebben het nog steeds in de handen. En dat samengevoegde stuk land ging dus ook Liechtenstein heten. Dus vandaar de naam van het land.
Kijk.
Vanaf de 17e eeuw verloor de keizer van het Heilige Roomse Rijk steeds meer zeggenschap over de lapjes van die lappendeken. Dat is natuurlijk het risico, hè, dat hij steeds meer autonomie ging krijgen. En toen kwam Napoleon buurt en toen was het helemaal klaar. Dus dat Heilige Roomse Rijk dat implodeerde en Napoleon stopte eigenlijk alle Duitse gebiedjes bij elkaar als een soort van confederatie.
Ja, die kreeg je ook de Duitse bond zo en de Rijnlandse bond. En dat
ja, precies. Die leverde de Duitse bond op. Een beetje saai, maar moet dat wel gewoon even zeggen, staatkundig gezien. En daar zit Liechtenstein dus ook in als land. En die waren vooral vrienden met Oostenrijk. Nou, die Duitse bond, waar zij dus in zaten, die raakte in 1866 in oorlog met Pruisen. Dus een beetje het noordoostelijke deel. En de inzet was een beetje wie het voor het zeggen kreeg in de Duitsstalige wereld. Dus je kunt dit een beetje zien als de Duitse burgeroorlog.
Ja.
En Liechtenstein, die dacht van ja, hallo, wij zitten hier helemaal in het meest zuidwestelijke puntje. Dit is niet echt onze oorlog, dus wij blijven neutraal hierin. Maar wat we wel gaan doen is, we gaan wel een paar soldaten leveren aan Oostenrijk. 80 stuks. Dus die gingen daarheen en die gingen lekker oorlog voeren. En die maakten onderweg terug vrienden met een Italiaanse soldaat. En die Italiaanse soldaat die dacht van ja, jullie zijn best wel cool. Dus na de oorlog kwamen ze met z'n 81 terug. Ja. Dat is weer een nieuwe ingezetene van het land.
Dit is echt positieve oorlogsvoering. Gewoon met meer mensen terugkomen.
Maar er was dus ook niemand gestorven.
Nee, en die kwam gewoon met één persoon meer terug.
Dit is zo'n goed feit.
Lekker bezig. Want Oostenrijk verloor die oorlog wel dus.
Ja, die verloren die oorlog wel. En daarna kwam dus een tijd waarin Otto von Bismarck en zo, al die mensen die gingen dan Duitsland verenigen.
Ja, dus Pruisen werd het dominante koninkrijk eigenlijk. Ja,
ja dus Duitsland daarmee vormen, ja. Vervielen ook al die kleine lapjes. En het waren in totaal 343 lapjes van dat heilige Roomse lappendekentje. En Liechtenstein is daarvan het enige lapje dat nog een onafhankelijk land is.
Ja, oké. Okay. Grappig.
Dit is wel eigenlijk een lekker kroegfeitje. Hoezo lekkere diplomatie van Liechtenstein? Dan moet je ze toch geven.
Ja.
Leuk detail over dat Heilige Roomse Rijk is dat zij ook dezelfde melodie gebruikte als volkslied als het VK. God Save the King. Dus dat mooie liedje bestond al langer. En dat is nog steeds het Liechtensteins volkslied. En in 2010 moest Liechtenstein een voetbalwedstrijd spelen tegen Schotland en werden ze keihard uitgejouwd door de Schotse fans.
Ik dacht dat ze een soort van hen op de hak namen, dat ze de God Save the Queen aan het draaien waren.
Die dachten ineens van, nee, wacht even, dit kennen we. Dit vinden wij helemaal niks. Dus wij gaan ze even goed uitjouwen. Daar hebben ze later trouwens wel excuses voor aangeboden. Dus dat is wel even mooi. Maar goed, anyways.
Maar dat is toch gewoon hun volkslied?
Wie?
Als in, zeg maar, op de tune van God Save the King. Ze hebben net zoveel recht op als Engeland.
Ja, precies. Maar Schotten dachten van, hey, wacht even, we spelen tegen Liechtenstein. En kregen we alsnog dit kutlied te horen.
Ja.
Zo was het een beetje.
Ja, oké. Okay. Maar dan snap ik niet waarom ze hun excuses moeten aanbieden voor hun eigen volkslied.
Nee, de Schotten. Ja, maar
de Schotten zijn natuurlijk niet zo heel blij met het concept.
Nee, dat snap ik. Maar ik dacht even dat de mensen uit Liechtenstein
heen zingen.
Precies. Nee, ik dacht even dat de mensen uit Liechtenstein hun excuus moesten aanbieden voor dat hun eigen volkslied. Ik dacht al, waarom?
Nee, die hebben hier goede reden voor. Nou, Liechtenstein in ieder geval vrolijk klein landje. En in politiek en militair opzicht hadden zij al goede relaties met Oostenrijk. Maar na de Eerste Wereldoorlog lag Oostenrijk natuurlijk best wel in puin. En hebben ze ook economisch goede banden aangeknoopt met Zwitserland. Dus toen was het helemaal perfect, want toen hadden ze vrienden met allebei de buren. Politiek ook, dus met Zwitserland. En daarom behartigt nu Zwitserland ook alle diplomatieke banden met Liechtenstein.
That's chill.
Voor Liechtenstein.
Ja,
vet chill.
Ja, dat is wel relaxed, want alles zou ongeveer iedereen in Liechtenstein voor een ambassade werken ergens in de wereld.
Ja, daar hadden ze verder nergens meer tijd voor. Het is best wel verder een beetje een conservatief land. Vrouwen kregen bijvoorbeeld ook in 1984 pas stemrecht.
Ja, dat zie je in Zwitserland ook, hè? Die conservatieve borst.
En ja, maar ze zijn ook wel weer chill, want in 1798 waren zij het eerste land dat stopte met uitvoeren van de doodstraf.
Okay.
Dus dan moet je ze dat ook wel weer geven. Dus nu zijn ze een beetje gewoon een gezellig neutraal landje dat vrienden is met allebei hun buren, eind goed al goed. Maar met dus wel echt een serieuze monarchie. En daar moeten we het even wat langer over hebben. Want dit is een van die weinige landen dus waar de landsnaam is afgeleid van de heersende familie.
Ja.
Net als de Saudi bijvoorbeeld, het huis van Saud. En die koning, of eigenlijk een vorst moet je hem noemen, Hans Adam II van Liechtenstein, is ook meteen de rijkste vorst van Europa.
Okay.
Hij staat op nummer 6 wereldwijd. En jullie voelen het quizje al aankomen.
Je staat er op 1.
Enig idee welke landen daar boven staan.
Qua rijke koningshuizen?
Rijke koningen. Of
tel je dan Saud mee?
Ja, dat is een nummer 4.
En die uit Qatar? En die uit Emiraten? En
Qatar
die uit,
niet, Emiraten wel.
Misschien Thailand?
En die uit Thailand 1.
Ja, maar die is net dood, toch? Die andere guy. Ja, goed, maakt niet uit. Met een moeilijke naam.
Boemievol.
Er is nog Brunei.
Oh ja.
En Marokko.
Oh ja, oké.
Okay. Koning is ook heel rijk.
Ja, dus het is de rijkste monarchie van Europa eigenlijk.
Nou, dat is toch niet. Ik las ergens een bron iets van 10 miljard euro. Dus dat is ook serieus geld.
Ja, dat is behoorlijk wat geld. Ja.
En hij heeft ook wel echt best wel veel politieke macht. En daar doet hij wel hard zijn best voor. Even een mooie illustratie ervan. Liechtenstein heeft een beetje een vergelijkbare directe democratie als Zwitserland. Dus veel referenda.
Yeah.
Maar die koning die kan alles altijd vetoen.
Okay.
Dus het is echt een vet lijp systeem.
Yeah.
Waar je dus de hele volk bij elkaar kan roepen. En die moet er dan allemaal ergens voor stemmen. En die koning kan zeggen van gaan we niet doen.
Nee.
En in 2012 kwam het wel tot iets raars. Want er was een referendum uitgeschreven door het volk om zijn veto op te heffen. En dat vond hij dus echt niet leuk. En hij heeft dus ook gedreigd dat hij dat referendum zou vetoen.
Maar dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan, of wel?
Nee,
of
hij heeft een beetje campagne zitten voeren. En toen heeft eigenlijk bij dat hele land tegen dat veto of tegen dat referendum gestemd. Dus toen bleef het gewoon bestaan.
Maar iedereen, zeg maar, het is toch ook zo dat ze best wel wat knaken krijgen vanuit het koningshuis daar, zeg maar.
Ja.
Dus het is zeg maar niet zoals in Nederland, waar het omgedraaid is.
Nee, zij vinden het echt krankzinnig dat wij als volk het koningshuis betalen.
Ja.
Daar is het andersom.
Ja.
Het koningshuis betaalt gewoon vet veel dingen voor hun ingezeten.
Ja.
Ja.
Zo zou het ook moeten zijn, vind ik. Maar goed, maar wie ben ik?
Ja, nou ja, goed. ik vond het ook wel mooi. In 2003 was er nog een referendum. Waarin het ging om dat hij gewoon nog meer macht wilde. Bijvoorbeeld ook om rechters aan te stellen en zo. En hij staat nogal bekend om zijn pittige uitspraken. Dus hij heeft in aanloop naar dat referendum gezegd van, ja jongens, wat willen jullie nou? Als jullie niet willen dat ik dit voor jullie ga cheffen, bel gewoon Bill Gates. En vraag of hij het wil doen. Dus hij heeft een beetje bij wijze van een grapje gewoon
gezegd van,
ja, dan verkoop ik gewoon het land en dan ga ik wel in Oostenrijk wonen. Maar goed, nogmaals, toen hebben ze dus wel gewoon weer voor dat referendum gestemd, waarin hij dus nog meer macht kreeg.
Oh ja.
En
het klinkt een beetje als een soort vader die af en toe boos wordt op zijn kinderen, maar intussen wel gewoon zijn best doet om de goedzak. Hè? Ja. Allemaal met goede bedoelingen. En
koopt cadeautjes, geeft zakgeld.
Jawel, dat wel inderdaad, ja.
Ja, ja dus dat is dus die Sam, die luisteraar van ons. Die zei ook van, zijn schoonmoeder vindt het echt krankzinnig dat wij betalen voor ons koningshuis in plaats van andersom.
Ja,
echt een mooie. Hij zei ook trouwens dat als je 18 wordt daar of afstudeert, dan krijg je ook gewoon een uitnodiging voor een meet and greet. En voor een glas wijn met de vorst.
Ja.
Dus dat kun je doen als je een klein landje hebt. Weet je?
Ja.
Ze hebben bijvoorbeeld ook een koningsdag op 15 augustus. En dan mag je gewoon allemaal langskomen. Op de borrel.
Ja, ik kreeg gratis bier, las ik ergens ook.
Ja, maar er kwamen zoveel mensen op af, ook van buiten, dat ze dus nu, je moet wel tickets hebben.
Maar heb je dan een ticket voor het land nodig?
Ja, misschien wel. Ja. Het is gewoon één dag.
Ik dacht dus dat alleen mensen uit Liechtenstein daar naartoe mogen. Dus je kan er niet als toerist een beetje een wijnproeverij komen doen.
Of als voor
gewoon,
of zo.
Het is gewoon een besloten feest voor de hele bevolking. Een soort Sunneklaas, maar dan Liechtenstein in het.
Ja, precies.
Nou, als je daarheen gaat, misschien zie je dan ook wel prinses Angela. Beetje hun Meghan Markle. Dus niet Angela Merkel, maar ja, Markle.
Wow.
Zij is 65 al wel, dus wel iets ouder dan Meghan Markle. Maar het wel een mooie vergelijking, want zij is dus zij is de vrouw van de tweede zoon van de huidige vorst. Dus wel gewoon deel van de koninklijke familie. Ze is geboren in Panama, opgegroeid in de VS. Ze is een modeontwerpster. En zij was de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die zichzelf een plek trouwde in een regerende Europese familie.
Oké. Okay. Yeah. Okay.
Super vet.
Ja, goed.
Die,
vandaar snap ik ook de Meghan Markle vergelijking.
Ja, dat zeggen. Die was die als ik waar was ik ook nog niet helemaal.
Nee. Een mini cliffhangertje, maar nu begrijp je die.
Ja.
Die vorst trouwens, die Hans Adam, die zit wel nog steeds wel op de troon. Maar in de praktijk regeert zijn zoon Alois al sinds 2004.
Okay.
Beetje om van die Elizabeth Charles-achtige praktijken te voorkomen, weet je wel?
Ja.
Nou.
Even, jij zegt Hans Adam.
Ja.
Bij vorsten heb ik altijd geleerd, je moet even opzoeken hoe ze helemaal heten.
De tweede.
Nee, ja, precies. Ja. Maar je krijgt altijd een heerlijke butsnamen erbij.
Oh, je wil nu een half uur van de aflevering gaan kapen van zijn naam.
Ik heb even op zoek die heet. Het valt bij hem op zich wel mee, maar ik vind het wel een mooie traditie om bij Europese vorsten om erin te houden. Dus bij deze. Hij heet in het echt Johannes, Adam, Ferdinand, Alois, Jozef, Maria, Marco, de Aviano, Pius.
Oké, genoeg inspiratie voor voornamen van jonge ouders daar.
Precies.
Dan nog even kort wat buitenlandpolitiek, want ze zijn natuurlijk vrienden met Zwitserland. Maar ze krijgen nog wel eens te maken met een militaire invasie. Maar dat is vooral als Zwitserse troepen tijdens de militaire oefeningen de weg kwijtraken en per ongeluk in Liechtenstein belanden.
Dat is toch eigenlijk best wel moeilijk, want dan moet je de Rijn over. Ik bedoel, dat Oostenrijkse troepen dat overkomt, snap ik.
Ja, aan de bergkant.
Maar, ja.
Ja, het is al drie keer gebeurd.
Ja, bizar.
Dus het is ook niet één keer. Maar ja, goed, drie keer dus. Ja.
Nee, de Zwitsers hebben ook al heel lang niet geoefend in oorlogsvoer. Hè? Dus ze zijn ook gewoon slecht in dit soort dingen.
Ja, precies. Nou ja, goed, voorlopig zijn de banden wel goed met ze. Maar ze hebben dus wel echt één echt internationaal geschil. Die moeten we ook wel even bespreken, want het is een serieuze zaak. Maar toch, als wij bij machten waren om alle wereldproblemen op te lossen, dan wordt dit denk ik wel degene met de minste prioriteit. Maar ja, toch even doen. Ze hebben ruzie met Tsjechië. Wel met een best wel goede reden. Want na de Tweede Wereldoorlog was Tsjechoslowakije helemaal klaar met alles wat Duits was. Dus hebben ze alles en iedereen eruit gegooid. Alles onteigend. Ook het landgoed van ene Frans Jozef II. Klinkt Duits. Maar hij was dus de vorst van Liechtenstein.
Ah. Hm.
En dat Liechtenstein gewoon een onafhankelijk en neutraal land was tijdens die oorlog, dat ging er in Tsjechië even niet in. Dus in feite ging dat daar ook om een landgoed dat 10 keer zo groot was als Liechtenstein zelf.
Wow.
Ook gewoon met 2 kastelen die UNESCO-erfgoed zijn en zo.
Okay.
En nu is Liechtenstein dus altijd nog vet boos.
Maar
dat is oprecht ook.
Ja, oké. Okay. Ja, en dan wordt het straks Liechtensteins.
Nou ja, goed.
Dat is een enclave.
Maar nee, maar dan wordt het in ieder geval gewoon zijn bezit weer.
Dat was van de familie.
Ja, dat was van de familie.
Ja, oké, check. En dat dus, paste natuurlijk niet helemaal in de communistische waarden van Tsjechoslowakije.
En het waren wel Duitsers, dus ja, dat werkt ook niet meer.
En toen zei ik communistisch werden inderdaad. Toen hebben ze gewoon alles.
Ja, sorry hoor, Liechtenstein. Maar het is toch ook een beetje passé om enorme landgoederen te hebben in andere landen en die dan als de jouwe te claimen.
Precies.
Ja, maar goed, dat is een ander verhaal. Dat hij hier op zich een punt heeft, daar kunnen wij wel iets over zeggen. Maar gelukkig hebben ze het voorgelegd aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens.
Oh, wow.
Ook daar zijn er nog wel issues die meer urgentie hebben, denk ik. Maar het ligt daar in ieder geval. Dus wie weet hebben ze binnenkort weer een stukje eigendom erbij.
Ik heb echt geen honden in dit gevecht, dus succes hiermee.
Nee.
De natuur, het toerisme en de economie van Liechtenstein. Om even kort te beginnen met de natuur. Het is een land met prachtige natuurlijke grenzen. Wel genoemd de westgrens met Zwitserland is dus de Rijn. De oostgrens met Oostenrijk zijn vooral bergen. Het ligt in het noordelijke deel van de Alpen. Maar de Rijn is nooit ver weg, dus heel hoog wordt het ook weer niet. De Grauspitz in het zuiden is het hoogste punt. 2599 meter.
Dus toch een stuk beter dan mij.
Dat wel, ja.
Ja.
Echt laag wordt het ook niet, want de Rijn die stroomt hier op 430 meter boven zeeniveau.
Dat doen wij wel een stuk beter.
Ja, zeker. Nou ja, het is mooi bekijkt. Iets ten noorden van Liechtenstein komt die Rijn trouwens uit in het Bodemeer. Dus daar, je zit een beetje pal onder de oostelijke oever van het Bodemeer.
Ik heb het denk ik nog nooit in mijn leven Bodemeer genoemd.
Ja, nee, sorry. Bodensee, hè?
Maar ja, Bodensee. Goed, ja, Bodensee is nou eenmaal een onnodige
verduitsing.
Je dat? Ja, verduitsing, ja.
Je zegt ook nooit de Noordmeer, toch?
Nee. Maar ja. Nee, oké, we gaan verder.
Het klimaat is tamelijk mild voor een alpenland. Dat heeft het te danken aan de föhn. De föhn, dat is een windsoort. Dat is een warme en een droge zuidenwind. Die wind die wordt aan de zuidkant van de Alpen, dus in Italië, omhoog geduwd tegen de hellingen. Is daarbij afgekoeld aan leegregen. Dus Italië is in dit geval de loefzijde van de berg. En aan de noordkant bij Liechtenstein zakt die naar beneden, warmt die weer op en is die al zijn vocht kwijt. Dus dat is een droge, warme wind.
Uitstraling van alle wintersporters.
Ja, is het zo?
Ja, tuurlijk.
Ja, want die laat sneeuw gewoon heel snel smelten.
Ja, en dat brengt niks mee.
En dat brengt niks nieuws mee. Ja, nou ja, precies. Nou, daar hebben wintersporters hier dus last van. In Liechtenstein is die bijzonder sterk. Is die echt berucht, omdat het dal van de Rijn hier pal van zuid naar noord loopt. Dus die warme wind die giert hier door dat dal heen. Daar plukt Liechtenstein dus de vruchten van. Vrij letterlijk trouwens, want Liechtenstein heeft heel veel druivenrassen. Maar daar ga jij het vast over hebben, Leon. Toerisme. In absolute aantallen is Liechtenstein het minst bezochte land van Europa. Ja. Maar er komen toch nog wel wat mensen naar Liechtenstein om hun spaarkaart met landjes te vullen.
Hey.
Zoals ik al dat niet heb gedaan.
Het is toch wel de enige reden om daarheen te gaan, toch? Want aan de westenkant en aan de oostkant liggen allebei veel serieuzere bergen. En als je toch in de Alpen bent, waarom zou je dan naar Liechtenstein gaan?
Ja, dat is waar. Ja, maar toch gerelateerd aan het aantal inwoners is de toerisme-industrie nog best wel groot.
Ja.
Nou, wat komen ze dan doen? In de winter kun je natuurlijk wintersporten, maar ja, inderdaad, het zijn niet de hoogste Alpen. Malbun, dat is het voornaamste skidorp, dat ligt op 1600 meter. Dus dat is in deze tijden van klimaatverandering niet meer zo'n sneeuwzeker gebied. Gelukkig kan je ook goed wandelen. Dat kan natuurlijk in alle seizoenen. Sterker nog, hoe minder sneeuw, hoe beter natuurlijk. En ze hebben nog wat culturele ijzers in het vuur. Want Liechtenstein beschikt natuurlijk over prachtige kastelen.
Hey.
Schloss Vaduz, dat is het privékasteel van de vorst. Daar kan je helaas daardoor ook als toerist niet terecht. Behalve dus als inwoner van Liechtenstein op 15 augustus op die wijnproeverij. Waar je als toerist wel naartoe kan, dat is de kasteelruïne Burg Chaloen. Vlakbij Vaduz. Dat ligt niet aan de weg, dus dan moet je, kan je niet met de auto heen. Moet je echt te voet of met de mountainbike. Maar dat ligt in de bossen, echt heel mooi. In het uiterste noorden liggen ook nog de kasteelruïnes Obere en Untere Burg. En helemaal in het zuiden heb je het intacte kasteel Burg Gutenberg. En dan heb je ook meteen alle vijf kastelen van het land langs voorkomen. Komt ook niet vaak voor dat we alle kastelen kunnen noemen.
Nee, je had in Gelderland hadden we die acht kastelenroute vlakbij bij Voorden. En hier heb je gewoon de vijf kastelenroute.
Ja, waarvan er dus nog twee intact zijn en drie zijn ruïnes. Kasteel Liechtenstein bestaat trouwens ook. Maar dat ligt niet in Liechtenstein, maar in Oostenrijk. Dat was ooit wel van de familie Liechtenstein. Dat is een beetje zoals dat Tsjechische landgoed. Er is ook een kasteel Liechtenstein in Duitsland. Maar dat schrijf je met L-I in plaats van L-I-E. Dus dat heeft niks te maken met de familie Liechtenstein. Want ja, Liechtenstein betekent natuurlijk ook gewoon lichte steen in Duits. Dus best een logische naam voor een kasteel zo af en toe. In 2011 heeft Liechtenstein trouwens ook een aardige promotiestunt uitgehaald om de allerrijkste toeristen te trekken. Want toen kon je voor $70.000 per nacht het hele land huren. Dan kreeg je de symbolische sleutel van het land. Natuurlijk een wijnproeverij bij de vorst. Hè? Dat is helemaal
doet hij graag.
Doet hij graag. En een hotel waar je met 150 man kon slapen. Ik vond eigenlijk het qua prijs nog best wel meevallen.
Ja.
Volgens mij betaalde je dat ook voor die onderzeeër in, waar was het? St. Lucia?
Ja, wel meer volgens mij nog.
Ja, dus, maar voor zover ik heb kunnen vinden, heeft niemand dit ooit gedaan.
Maar het is 70.000 euro.
Nee, dollar.
Dollar.
Ja.
En je kan met 50 mensen daar slapen.
150 man.
150 mensen. Dus dat is, wacht, ik ga het uitrekenen. Dat is minder dan $500 per persoon.
Ja.
Hey, luister.
Dat valt toch wel mee?
Oké. Okay. Maar als we, kunnen wij 69...
Nee, maar dat kan niet meer, hè? Dit was een eenmalige campagne ooit.
Oh,
maar
zonde.
Misschien was het gewoon meer een grap. Maar je kon het dus wel echt boeken. En het was een partnership met Airbnb. Maar ja, ik kon niet vinden of dit ooit gedaan is.
Ik heb wel gevonden, dat zat eigenlijk in mijn hoofdstukje, maar ik kan hem hier ook wel in gooien. Namelijk dat er iemand is geweest die wel heeft geprobeerd om het hele land te huren, maar dat toen niet is doorgegaan. Dat is namelijk Snoop Dogg.
Ja, precies. Hij wilde een nieuwe clip opnemen.
Ja, maar en daarvoor wilde hij het hele land huren, maar dat was te kort dag. En blijkbaar was er een of andere verhuurmakelaar, Carl Schwetzle,
Die zei, het ging niet door, maar dat was niet omdat ze niet wilde of omdat het niet kon, maar juist omdat het gewoon te kort dag was om het voor te bereiden allemaal. Ik vraag me wel af hoe dat eruit heeft gezien als je een heel land afhuurt.
Ja, en ik vind het ook wel jammer dat ze dat gewoon hebben opgeheven, het plan.
Ja, dat is gewoon één dag actiestunt.
Het is ook het hele land huren. Ik bedoel, je krijgt eigenlijk gewoon, huur je een hotel en je krijgt een meet and greet met de vorst. En de symbolische sleutel van het land, dat is een soort Prins Carnaval prijsje. Ja, stelt ook weer niet zo heel veel voor natuurlijk. Maar toch...
Ja, ik wil zeggen.
Cool om gezegd.
Waarschijnlijk krijg je nog zo'n certificaat. Wat je ook krijgt als je, weet je wel, zo'n stuk land koopt in the middle of nowhere. En dat je jezelf lord mag noemen.
Ja. Dat geld hebben ze trouwens ook helemaal niet nodig. Want Liechtenstein is een heel rijk land. In de wereld wedijveren ze echt met de Monaco's en de Macau's en de Luxemburgs en zo. Om de titel hoogste BNP per hoofd van de bevolking. Sinds de Tweede Wereldoorlog manifesteert het zich echt als een belastingparadijs, zei al Max. Veel rijke Europeanen en bedrijven trokken naar Liechtenstein, al was het maar voor een brievenbus. De laatste jaren probeert de overheid trouwens wel meer in lijn te komen met internationale afspraken op het gebied van belasting. Dus dat is wel aan het verminderen. En het is tegenwoordig ook super moeilijk om je er te vestigen als gewone sterveling. Onze vriend van de show Sam, die stuurde. Je kan eigenlijk een paar dingen doen. Je kan bijvoorbeeld trouwen met iemand uit Liechtenstein of een relatie van meer dan 3 jaar hebben. Dan moet je ook nog 80.000 euro borg betalen. Of een loterij winnen.
Borg. Dus
borg. Dat je niet dan terug als je dingen doet. Ja, denk het.
Dat krijg je soort... dan terug als je weer van Nederland gaat wonen?
Nee, maar het is ook gewoon kapitaal dat je jezelf kunt bedruipen, toch? Een paar jaar of een paar dagen in dit
geval. Dat snap ik. Maar, ik vind borg dan wel grappig. Als je of doodgaat of als je naar het buitenland weer verhuist.
Ja, ik weet niet precies hoe Sam het bedoelde. Maar ik denk dat ze het gewoon inhouden. Beter gedraag je, anders houden we dit geld.
Ja, dat zou kunnen.
Maar er is dus ook een loterij. Je kan dus gewoon loten. Ze geven loodjes weg. 28 mensen bij een trekking die er mogen komen werken. En 8 die er mogen komen wonen.
Dat is in Amerika ook, hè?
Dus ieder jaar.
Gasten, serieus, laten we dit doen.
Meedoen in die loterij.
Dat is toch vet?
Ja, gast. Dat je moeilijk opnemen dan wordt.
Gewoon met z'n drieën.
Maar wil je er wonen?
Nee. Maar ik wil gewoon meedoen.
Je wil gewoon meedoen?
Ja.
Oké.
Okay. Nee, ik wil er gewoon de helft van het jaar wonen of zo.
Ja, oké. Okay. Ja, goed. Ja, okay. Er zijn heel veel plekken waar ik een half jaar zou willen wonen. Maar goed. Toppunt van de Liechtensteinse rijkdom in de taal. De koninklijke familie. Superrijk. Gaan we het niet meer over hebben. Los van de brievenbusfirma's heeft het land ook gewoon zelf een goed draaiende economie. Dankzij bedrijven die er daadwerkelijk zijn gevestigd. De financiële sector is groot, want het is toch een soort reserve Zwitserland. Betalen dus ook met de Zwitserse frank. De industrie is behoorlijk groot. Veel werknemers van bedrijven in Liechtenstein wonen trouwens over de grens in Oostenrijk of in Zwitserland. Want het is gewoon niet zo makkelijk om je er te vestigen. En dagelijks pendelen er ongeveer 20.000 mensen op en neer om te werken in Liechtenstein.
Ja.
Dus op een bevolking van 40.000 inwoners.
Ja.
Stel je voor dat er even in Nederland dagelijks 8 miljoen Duitsers en België het land in komen reizen.
Ja.
Absurd. De infrastructuur is wat beperkt. We zeiden al van het land heeft zelf geen snelweg. Ze zijn afhankelijk van die snelweg. Aan de andere kant van de Rijn in Zwitserland. Daarmee kan je heel makkelijk van noord naar zuid Liechtenstein rijden. Hetzelfde geldt voor vliegvelden. Die hebben ze ook zelf niet. Dus profiteren ze van vliegvelden in bijvoorbeeld Zwitserland en Oostenrijk. De industrie is ook behoorlijk groot. En dat is eigenlijk vooral te danken aan één specifiek bedrijf. Namelijk de gereedschapsfabrikant Hilti. Ooit van gehoord?
Ja, daar. Die guy waar ik sliep toen, die werkt ook bij Hilti.
Ja, het is echt een grote speler. Ze staan bekend vanwege hun boormachines onder andere. Zijn voor Liechtensteinse begrippen zeker echt een gigantisch bedrijf. Hou je vast. In Liechtenstein werken 2000 mensen voor dit bedrijf.
Ja, op een bevolking van
40.000. Stel dat er ongeveer 20.000 daarvan in de werkzame leeftijd zijn. Dan werkt dus 1 op de 10 voor Hilti.
Oh. Ja.
Er zijn natuurlijk ook nog werknemers die forensen vanuit Zwitserland en Oostenrijk. Maar dan nog.
Hebben ze ook een Paris Hilti?
Ja, ik weet niet hoe ik hier op moet reageren eigenlijk.
Ja, ik hoop gewoon dat Hilti gewoon een afdeling heeft in Paris.
Ze hebben trouwens ook vestigingen in het buitenland. 30.000 werknemers daar. Dus het is gewoon eigenlijk gigantisch.
Ja.
Het is echt zo ongeveer groter dan het land Liechtenstein.
De kunst van Liechtenstein. Ik kon helaas nergens vinden
of de pop-art artiest Roy Lichtenstein ooit in Lichtenstein is geweest. Wat ik heel jammer vind, want ik vind zijn kunst altijd heel vet. Maar goed, daar moeten we dan maar een latere keer over hebben. Wat ik wel vond, was een comedyfilm uit 2001, A Night Still. Voor sommigen nog wel bekend, omdat de legendarische Heath Ledger, inmiddels wijlen Heath Ledger, daar Sir Ulrich von Lichtenstein speelde. Wat een ridder was, die eigenlijk een nobody was, die ridder werd omdat ze moesten gaan zwaard vechten en dat soort dingen gaan doen om te overleven. Die hele film is natuurlijk gebaseerd op niks, maar die ridder heeft dus wel bestaan. Dus Sir Ulrich von Lichtenstein, als dat vroeger een kindje van je was, dan is dat bij deze bevestigd dat dat een echt mens was. Goed, muziek. Lichtenstein heeft dus nog nooit deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival. Weet je waarom?
Omdat ze vonden dat al die... Nee, ik ga niet zeggen.
Ja, waarschijnlijk gewoon omdat ze geen lid zijn van de, weet ik veel...
Ja, van die Europese Radio-Unie.
Ja, precies.
Ja, ik wist helemaal niet dat dat dus een ding was.
Je moet een omroep hebben.
Ja. Ja.
Oh, en zelfs als dat je alleen maar aan de Olympische Spelen mee kan doen als je een Olympisch comité hebt.
Ja. Ja.
Zoiets?
Ja, nou, zo kan je het wel mee vergelijken. En ze moeten dus een nationale omroep hebben die lid is van de Europese Radio-Unie.
Ja, precies. Ja.
Ja. Doe dat toch gewoon.
Dat slijp. Ja. Wat voel je nou te cool voor dit soort dingen, man? Ja, richt het gewoon op.
Ga het gewoon doen. En ze waren er dus ooit een keer dichtbij, ergens in de jaren 70. En toen hadden ze allemaal een liedje en wilden ze meedoen. En toen kwamen ze daar en toen was het van... ja, maar jullie zijn helemaal niet aangesloten. En toen konden ze niet meer meedoen.
Kun je weer naar huis?
Ja, kun je weer naar huis. Ik weet niet of ze ook fysiek daadwerkelijk ergens waren, maar goed. Nou, dat is dus jammer. Dus helaas, geen leuke Eurovisie Songfestival liedjes. Max, ik weet dat jij hier heel blij mee bent. Maar ik heb wel wat andere artiesten gevonden. Want ze hadden tot voor kort een eigen soort Within Temptation. Dat heette Elis. Of Elis, Elis. En daar gaan we even naar luisteren. Naar het nummer Der Letzte Tag.
Dat is ook wel een goede taal voor dit show.
Ja, zeker.
Ja. Ja.
Ik vind het mooi.
Ja, ik ook. En ja, als Within Temptation, dit lijkt er ook best wel veel op. Ja, en ik denk dat we daar met z'n drieën allemaal wel echt blij om zijn.
Met die goth rock van de jaren nul. Ja, ik was nul fan. Dus ja, dit is inderdaad ook een nummer uit 2004. Dan gaan we van iets wat wij alle drie heel erg waarderen naar iets wat we alle drie enorm kut vinden. Namelijk een soort R&B-achtige autotune artiest. Die heb je namelijk ook hier. Hij heet Al Walser. Wat ik wel vet vind. Hij is een Afro-Lichtensteinse R&B-artiest. Dus yes, they exist. Maar hier heb je een stukje van zijn nummer When They Go Low. When they go low, I go high. And when I'm high, they feel low. When they go low, I go
high. Oeh, weet je zeker dat we niet nog steeds in de muziek van Papua Nieuw-Guinea zitten?
Ja, het is heel Afrikaans inderdaad. Maar dat maakt het misschien ook wel grappig. Maar het is gewoon daadwerkelijk een Lichtensteiner. Dus hij kwam in al die lijstjes terug, weet je al. Die Last FM lijstjes van waar vind je iemand nou... Waar komt iemand vandaan?
Ja, klinkt een beetje als die Kevin Little en zo. Die dingen ook uit de jaren zero's.
Ik kan mij niet bekoren, jongens. Sorry als ik hiermee mensen heb beledigd. Maar ik vind helemaal niks.
Waarom uit je horen dan?
Ja, het is Lichtenstein, vriend. Hoeveel muziek denk je dat ik kan laten horen?
Ja, ga dan lekker keuken doen of zo.
Nee, ik heb nog wat anders leuks. Oh, okay. Ik heb namelijk een veelbelovende artiest. Al zeg ik het zelf. Ik weet niet of jullie het leuk vinden, maar ik vind het wel wat. Hij heet Wavy Boy. W-A-V-V-Y Boy. Ik zeg hij, maar het kan ook hen zijn volgens mij. Want hen is heel veel bezig met genderrollen en zo. Maar ik kon nergens vinden of hij, nou hij, hen, zij, whatever is. Maar het is een soort Lichtensteinse The Weeknd met gitaar. En dit is zijn laatste nummer, Kus.
Dit is heel vet.
Hier zou ik echt een uur een album van kunnen luisteren.
Ik had hier echt liever nog een minuut langer naar geluisterd... ten koste van het nummer van hiervoor.
Van Al Walser.
Ja.
Ja, ik vond het dus ook echt heel gaaf. Zijn nummers wisselen wel heel erg. Dus dit is wel het harde nummer. Andere nummers die zijn misschien iets meer hip-hop... en andere is weer iets meer mellow. Maar hij had nog niet zo heel veel luisteraars. Wel een paar miljoen op Spotify... maar echt nog niet helemaal doorgebroken. Maar ik denk dat we nog wel veel gaan horen van deze artiest. Wavy Boy dus. Nou, dan gaan we eten. Qua keuken, het is natuurlijk echt een typische Alpenkeuken.
Ja.
Ja, het nationale gerecht is keesknupfelen. Oftewel.
Is dat keesenspetsel of zo?
Letterlijk dat. Kratselen zitten in de keuken. Dat kennen jullie waarschijnlijk als...
Ik ben niet zo goed thuis in de Alpenkeuken.
Kaiserschmarrn.
Oh.
Oh ja.
Ja, ja.
Hetzelfde. En ze hebben ook nog een Dreikönigskuchen.
Dat is echt zo'n unit van een taart, weet je wel. Ja, 3 keuringskuben in het Alpenland, dan zie je wel een beetje voor je hoeveel kilocalorieën je binnenkrijgt, toch? Ja. Nou, dat hebben ze allemaal natuurlijk.
Weet je, de afmetingen van zo'n grote goudse kaas, zoiets. Echt
ja,
heel groot.
Ja, maar dan echt een unit taart. Dus echt, nou goed, groots, heerlijk en overdadig. Een voordeel van het klein landje is dat je gewoon een kookboek kunt maken van alle gerechten uit je land.
Ja.
En dat hebben ze gedaan. Dus het Liechtensteiner kochboek, dat is een ding.
Zo.
Dus het is echt een supermooi vormgegeven kookboekje. Waar dus alle gerechten en ingrediënten, alle gerechten in staan die ze in dit land hebben. Wat best wel grappig is. Maar ik kon hem niet nergens nog bestellen in ieder geval. Maar ik denk dat ze hem daar, dus zullen ze hem nog gewoon, weet ik veel. Misschien is het een beetje een trucje voor toeristen of zo. Maar het is wel iets waar ik veel gerechten op internet van heb gevonden.
Ja, ben wel benieuwd. Vraag me ook af of ze dan ook rusti eten bijvoorbeeld.
Ongetwijfeld vast.
Dus de Duitsstalige kant van Zwitserland. Nou ja, daar zijn ze wel aan verwant.
Ja, alles wat jij in Zwitserland en Oostenrijk kan eten, vind je hier ongetwijfeld ook. Vlamkuchen zul je hier ook wel gewoon vinden, weet je wel. Ik heb het niet per se specifiek gevonden, maar goed.
Ik heb echt nog nooit vlamkuchen op wintersport gegeten.
Ja, maar dat komt ook uit de Elzas.
Nou,
Nee, ik van je. Ik ben er nooit op wintersport geweest. Ah, nee, blijkt. Een van de zinnen die voorkomt in dat kochboek is Rebel, Touch und Holdemaus sind altijd gerecht met hand und faust. Oftewel, Rebel, Touch en Holdemus zijn oude, zinvolle gerechten. En dat Rebel is een soort polenta. Gaan we weer. Een soort maispapje. Touch is een soort pannenkoek. En Holdemus is vlierbessenmoes. Dus dit is echt zo'n super, super oud, traditioneel gerecht. Wat dus eigenlijk vroeger door iedereen werd gegeten. Omdat het lekker makkelijk samen te voegen is met de ingrediënten die daarvoor komen. En nu is het gewoon, wordt het in bijna al die restauranten daar wordt het geserveerd.
Klinkt wel erg lekker.
Ja, ik weet het niet. Iets met alles met vlierbessenmoes klinkt lekker. Heb ik altijd idee. Ik hou wel van vlierbessenmoes. Mag er wel zijn. Nee, ja, prima. Ik vond ook hafalab. Dat is het is niet een soort Noord-Afrikaans gerecht wat je met hummus eet. Maar een soort poor man's bouillon met maïsdumplings, gerookt spek of ham. Niet aanraden om hier naar te googlen. Want het is echt gewoon alsof je... Ja, het is gewoon... Het is precies wat je bij voorstelt met een soort vleessoep, weet je wel. Met hele aardappels en zo en maïsdumplings erin. Tenminste, ik vond het er niet heel appetijtelijk uitzien.
Okay, zijn van die dingen dat als je een half uur in je soep gaat roeren, dan vind je nog nieuwe dingen. Zeg maar, echt goed gevulde soep.
Ja, en dat contrast tussen zeg maar een beetje dat bruinige van de bouillon en dan dat extreem roze van die vierkante spekjes, weet je wel.
Oh, ja.
Dat ziet er gewoon meteen bij mij uit dat ik denk, nou...
Doe die vlierbessen maar.
Exact dat. Qua drankjes, bier, ik vond weinig goede ratings op de bier-app Untappd. Ze hebben wel wat eigen brouwer, maar ja, dan heb je wel een trippeltje of zo van de Duits bier, een Weizen, niet heel interessant. Mm. Qua wijn doen ze het inderdaad een stuk beter. Is ook wel een mooi gevalletje geschiedenis, vond ik. Want er was dus een Franse hugenoot, die bracht de Blauwburgunder, oftewel de Pinot Noir, naar de regio rond de 16e eeuw. En die zei tegen die boeren daar, yo, verbouw dit, want dit willen jullie. Dit is fantastisch. Dit is de nieuwe druif. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ze hebben hier dus extreem veel van geplant en gebouwd. En door die föhnwind kunnen ze dus inderdaad best wel veel verschillende soorten druiven verbouwen. En dat doen ze dan dus ook. En dit is dus dan ook nu hun favoriete druif voor rode wijn. En qua wit zijn ze uiteraard vooral fan van de Chardonnay, zoals volgens mij bijna alle landen die witte wijn maken. Dan de sport. Voetbal spelen ze hier ook. Ja, niet op boeiend. De voetballer Stefan Liechtensteiner is wel in Liechtenstein geweest.
Oh.
Hij speelt niet voor Liechtenstein, maar voor
Zwitserland.
Ja, en hij heeft ooit een keer thuis voor hem uit in Liechtenstein gespeeld. Dus dat is in ieder geval bewijs dat Liechtensteiner wel in Liechtenstein is geweest. In tegenstelling tot Roy Liechtenstein, die dus waarschijnlijk nog nooit in Liechtenstein is geweest.
Is die Stefan ook die gast die ook bij Juventus heeft gespeeld?
Ja, zeker.
Dat is hem.
Ja. Dat is hij. Ja.
Rechtsback of zo? We gaan het niet over voetbal hebben.
Want dit land heeft juist iets heel geniaals, omdat ze met de Olympische Spelen echt een heerlijk setje kroegfeitjes hebben. Want hoeveel medailles denken jullie dat Liechtenstein heeft gewonnen?
Oh ja, natuurlijk. Stuk of 40 of zo?
Ik denk 11.
Ja, het goede antwoord is 10. 40 is wel echt extreem hoog ingeschat. Het is een klein landje, Max. Ik weet niet of je op gelet afgelopen drie kwartier. Maar...
Ja, maar ze zijn wel allemaal extreem getalenteerd, rijk. En ze hebben heel veel tijd dat om gewoon goed tussen te sporten.
Ja, maar
11 is alsnog super hoog, hè?
Ja, en ik wou net zeggen, en Olympische medailles, die haal je ook niet zomaar, hè? Maar goed, 10 medailles. Allemaal bij het alpine skiën. 2 goud, 2 zilver, 6 brons. En dat maakt Liechtenstein het kleinste land qua inwoners dat ooit een gouden medaille heeft gewonnen.
Ja. En ze staan toch ook altijd bovenaan op die lijstjes van medailles per hoofd van de bevolking?
Ja.
Naar nou, Noorwegen? Dus,
ja, precies.
Nog boven Noorwegen
zelfs. Oh, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval, Liechtenstein staat altijd bovenaan. Ja. Het is qua oppervlakte niet het kleinste land dat ooit een medaille won. Een medaille.
Ja, daar hebben we een aflevering over gemaakt. Grenada.
Nee, San Marino.
Oh nee, klopt. Dat, Grenada was alleen goud. Maar San Marino is gewoon een medaille.
Ja, ja precies. Ja. Ja. Wat jij zei, Hugo, klopt inderdaad. Want ze hebben dus één medaille per 3600 inwoners.
Ja, dat is
echt dat zijn echt bizarre cijfers. Daarmee staan ze ook altijd lachend bovenaan. Het is ook één van de weinige landen dat meer medailles heeft gewonnen op de winterspelen dan op de zomerspelen.
Oh ja. Ja.
Sterker nog, het heeft nog nooit een medaille gewonnen op de zomerspelen. Dus het is het enige land ter wereld dat wel op de winterspelen, maar niet op de zomerspelen medailles heeft gewonnen.
En dan ook meteen 10.
En ook meteen 10.
Ja. Mooi.
Ja, maar dat doen natuurlijk ook wel iets minder landen mee. Dus dat is ook wel voor hen een soort veilige subcategorie. Ja.
Ik denk dat je daar ook wel moet kunnen kano varen of zo.
Vast.
Of schermen met al die adellijke families.
Ja. Ja, je kan toch bijna alle zomersporten.
Zie genoeg potentie.
Ja, ja, ja op zich. Ja. 7 van deze 10 medailles, vond ik ook al mooi, zijn gewonnen door leden van 1 familie. Dus de broer en zus Hanni en Andreas Wenzel en Hannies dochter Tina Weirate, die hebben dus 7 van die 10 medailles gewonnen.
Wow. Waarom ook niet?
Dus als je die familie gewoon wegschrapt, dan is Liechtenstein ook gewoon toedelet ook.
Zouden zij ook misschien de familie zijn die per hoofd van de bevolking de meeste medailles heeft gehaald?
Ja, per hoofd van de bevolking, per familie. Ongetwijfeld, want het moet wel als in het huis. Maar goed, maar ja.
Er zijn misschien hele kleine families die wel heel goed gepresteerd hebben.
Ja,
ja maar niet per, ja, precies. Ja. De andere 3 medailles overigens, daarvan zijn er dus 2 gewonnen door de broers Willy en Paul Frommelt. En de ene andere medaille die gaat naar Ursula Konzit. Is de enige die niet als soort Nepo baby een medaille heeft gehaald.
Cool. Oké, jongens. Wat maakt het land uniek?
Nou, dit is misschien wel het eerste Europese land waarbij ik denk dat Willem-Alexander wel jaloers is en op die vorst.
Ja.
Want A, hij heeft tering veel geld. En B, hij mag dingen doen.
Ja.
Dus hij is geen.
Ja.
Zijn rol is niet ceremonieel, weet je wel. Hij is gewoon. Hij runt dat land, ook als een zakenman.
Nou, weet ik niet zeker of Willem-Alexander daar per se jaloers op is.
Nee,
dat
okay,
brengt goed. Ook wel weer. Great power met comes zich mee.
Great responsibility.
Ja.
Ja. Ja, maar goed, hij is wel de enige in een Europees land met zo'n functie. Dus ja, dat nee, maakt ze in ieder geval uniek.
Ja, zeker. Ja. Wat bij mij ook wel blijft hangen is. Ja, het laatst overgebleven lapje van het Heilige Roomse Rijk eigenlijk. Dat is toch wel heel bijzonder hoe die ja, door die slimme diplomatie en natuurlijk ook geholpen door hun ligging net achter Duitsland of net achter Oostenrijk en Zwitserland vanuit Duitsland gezien, ja, dat ze toch die Duitse eenwording eigenlijk gemist hebben en daardoor bestaan.
Ja, echt wel.
Ja, dat is een mooi overblijfsel van een vergane tijd.
Ja. Ik denk dat dit ook wel een land is, juist omdat ze zo klein zijn, dat je er heel veel dingen vindt die alleen maar mogelijk zijn omdat ze zo klein zijn. Dus dat je als je 18 wordt, dat je gewoon bij de koning even op bezoek kan.
Ja.
Of vorst, moeten we natuurlijk zeggen.
Vorst.
Dus dat soort dingen vind ik dan toch wel weer grappig. Ja, ik denk dat er heel veel vorsten van hele kleine landjes zijn. Dus bijvoorbeeld zo'n Brunei en zo, weet ik veel. Waar het er heel anders aan toe gaat.
Ja, ik denk wel trouwens. En dat is ook deels gebaseerd op het feit dat ik er een soort van een paar uur ben geweest. En mijn onderzoek. Dat dit land moet wel echt zijn best doen om niet heel saai te worden. Denken jullie niet?
Ja,
er zijn echt geen
wil.
Randjes meer, zeg maar. Dus ik vraag me af, die wavy boy was voor mij echt dat ik dacht, wow, kom je uit Liechtenstein, weet je wel? Want hij zoekt echt de randjes op van dingen.
Je had gewoon alleen maar Coldplay-achtige bands gevonden waarschijnlijk. Nou, of verwacht. Gewoon,
ja, of kijk, wat ik altijd heel erg heb met landen als Denemarken, Zweden, Noorwegen. Waarom het daar zoveel duistere krimi en darke series vandaan komen, is omdat ze het daar allemaal zo fantastisch hebben.
Ja.
En waarom er alleen maar hele lieve en hele soort oppervlakkige soap dingen uit vooral landen in Afrika en Zuid-Amerika komen, is omdat mensen daar nou eenmaal vaker geconfronteerd worden met moord en geweld, zeg maar. Ja. Dus ik had echt verwacht, oh ja, Liechtenstein, die gaat zich daarin die gaat dat opzoeken.
Krimis en zo. En,
precies, maar dat heb ik niet gevonden of ik heb niet goed gezocht. Dat kan natuurlijk ook. Kijk, ze hebben natuurlijk wel een soort Within Temptation, dus dat dan weer wel. Dus ik had gewoon meer verwacht dat zij tegen Heilig Huisje aan het aanschoppen waren. Dat het gewoon meer was van, ja, het is hier allemaal aangehaakt. Het hele land is soort van af. Iedereen heeft het vet goed. We hebben het hoogste BNP van de wereld ongeveer.
Ja.
Ik ga me afzetten, weet je wel.
Ja, daarvoor is de groep die zich kan afzetten is misschien gewoon te klein.
Ja, dus misschien is dat het.
Ja, we wonen daar waarschijnlijk van de 40.000 mensen is 36.000 gewoon best wel tevreden met hun saaie, rijke leventje.
Ja, ja. Iedereen zit daar lekker content te wezen.
Dat is niet genoeg voor een subcultuur Precies. die serieus ergens tegenaan schopt.
En dat bedoel ik met dat ze misschien moeten oppassen dat ze niet een beetje te saai worden. Ja. Of gewoon te perfect. Weet
of een soort Valkenburg, soort, inderdaad zo'n soort paradijsje.
Ja.
Okay.
Laat het een les zijn, Liechtenstein.
Ja. Get ready, Liechtenstein. Ja, come on.
En wat gaan we doen? Eén dag. Moet genoeg zijn, toch?
Ja, maar moet genoeg zijn.
Bier drinken met die vorst, toch?
Come on. Tuurlijk. Kan. Ja,
wanneer was
het
nog? 15 september of zo?
15 augustus. Dat kan dus niet. Dan moet je uit Liechtenstein komen. Dat gaat dus niet lukken.
Ah, wij hebben het anders doen. We hebben gewoon een grote podcast als gratis entry. We kunnen echt wel toch wel tegen die vorst zeggen luisteren.
We beter reclame moeten maken, denk ik.
Ik vind dat we best goede reclame hebben gemaakt voor het vorstendom Liechtenstein.
Hans Adam, als je luistert.
Ik heb zelfs de hele naam uitgesproken. Hans.
Ja, oké.
Ik denk dat we heel veel landen hebben gehad waar we onszelf minder restricties hebben opgelegd, toch?
Ja, dat is
nu
zeker.
Mogen wij even een dagje in Liechtenstein wonen. Ja, kan schelen. Ja. En dan gaan we sowieso naar die vorst.
Ja. Ja, en ik ga ook wel even wandelen, kastelen bekijken.
Door de vorst.
Dat is wel mooi. Ik hou gewoon van dit landschap. Kom op met die dag.
Ja. Ik wil ook wel degene spreken die dat Liechtensteinse kookboek heeft geschreven.
Ik denk dat hij niet meer leeft. Want ik zag wel iets dat er een nieuw kookboek is uitgebracht. En dat was vorig jaar of 2 jaar geleden of zo. Dus mijn vermoeden is dat dit kookboek al 30, 40 jaar oud is. Misschien langer. Misschien leeft die persoon nog. I don't know. Liechtenstein worden ze waarschijnlijk ook heel oud. Zou me niks verbazen.
Zou me wel verbazen dat het niet zo is.
Ja.
Oké, we gaan afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Je hoorde Leon Boelis, Max Gerritsen en Hugo Noordman en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel liefhebbers. Volg ons op Twitter en Instagram op @grotepodcastlas en kijk natuurlijk op grotepodcastlas.nl. En volgende week dan reizen we door naar Ivoorkust. Tjus!